Een hele goede morgen allemaal. Het is lang geleden dat ik hier zat, voor mijn gevoel. En dat is ook wel een beetje waar natuurlijk, want de afgelopen twee weken stond André hier. En ik begreep van de week ook van hem dat het buurthuis in Benthuizen de deuren weer ging openen. Dus die gaat ook weer gewoon zijn reguliere samenkomsten in Benthuizen houden. Dus wij gaan hier gewoon weer verder met de Romeinenbrief. En ja, de laatste keer was dus 2 januari, 3 weken geleden. En toen hebben wij het gehad over het eerste deel van Romeinen 6. Dat weten jullie natuurlijk allemaal nog als de dag van gisteren. Maar toch dacht ik van nou, het is goed. Zo ben ik dat ook een beetje gewend om die versen die we toen besproken hebben te lezen. En dat is vers 1 tot en met 11 zo'n beetje. Dus ik lees vers 1 tot en met 10 en dan haak ik in vers 11 weer even aan. Moet ik daar nog iets over zeggen? Ik denk het niet. We hebben Romeinen 5 besproken. Hè? Even voor het verband. Dat ging over Adam en Christus. Die allebei model staan voor... Adam is een type van Christus. En ja, in Romeinen 5 wordt die vergelijking gemaakt tussen Adam en Christus. Beide staan model voor de hele mensheid. Hè? Zoals door Adam de zonde de wereld binnenkwam en door de zonde de dood. Zo ging de dood door tot in alle mensen, waarop alle zondigden en alle dus veroordeeld zijn. Maar zo ook in Christus ontvangen allen rechtvaardiging van leven. Dan vat ik het natuurlijk allemaal heel kort samen. Maar dat was Romeinen 5. En Romeinen 5 gaat ook over de wet en over zonde. En Romeinen 5 eindigt met eigenlijk het statement. Laat ik het gewoon voorlezen. Waar de zonde te meerder geworden is, daar is de genade veel meer overvloedig. Dat is vers 20 van Romeinen 5. Dat betekent daar waar zonde toeneemt, genade dat altijd overtreft. Dus genade overroelt altijd de zonde, om het eens populair te zeggen. En dan begint Romeinen 6 met: wat zullen wij dan zeggen? Zullen wij dan blijven in de zonde, opdat de genade toeneemt? Ja, en ik heb toen ook gezegd, ja, op zich is dit een... als je het van de verkeerde kant benadert, is dit een, zou dit een logische vraag zijn. Paulus beantwoordde hem ook zelf. Kijk, als de genade altijd de zonde overroelt en altijd overvloedig is, dan zou je dus kunnen beredeneren, nou ja, laten we dan maar zondigen, want des te meer zonde, des te meer genade. En dat is niet onwaar, alleen het is niet logisch. En dat gaat Paulus uitleggen waarom het niet logisch is. Wat zullen wij dan zeggen? Zullen wij blijven in de zonde opdat de genade toeneemt? Mogen het niet gebeuren? NBG, volstrekt niet, staat de vertaling, dat zij verder. Nou, het idee is duidelijk, absoluut niet. Hoe zullen wij die stierven aan of voor de zonden nog in haar leven? Wij zijn dus gestorven voor de zonde en waarom dat is, dat gaat Paulus nu ook uitleggen. Hij zegt, of zijn jullie onwetend? Weten jullie dan niet? Het gaat allemaal om de dingen weten en daarom maakt Paulus het bekend, daarom onderwijst hij deze dingen. Of zijn jullie onwetend dat zoveel als wij worden gedoopt tot in Christus Jezus, wij tot in zijn dood worden gedoopt? Even heel kort, dopen in water is hier niet aan de orde. Het gaat hier over gedoopt worden in Christus Jezus. En dat betekent dat wij één gemaakt, vereenzelvigd zijn met hem. Zijn positie is de onze. Wij worden gerekend als hem. En dus hij stierf, Wij stierven met hem, dat zegt Paulus hier. Of zijn jullie onwetend, zegt hij. Nou, als we onwetend zijn, dan weten we het nu, want Paulus beschrijft het hier. Of zijn jullie onwetend dat zovelen als wij worden gedoopt tot in Christus Jezus, wij tot in zijn dood worden gedoopt. Wij werden dan samen met hem begraven door de doop, in Christus Jezus dus, de doop in Christus Jezus, tot in de dood. En dat samen met Christus, ja, dat is echt een van de kernonderwerpen in de brieven van Paulus. Samen of mede, zeggen andere vertalingen dan. Samen met hem begraven, samen met hem opgewekt, enzovoorts. Wat hem is gebeurd, overkomen, daar delen wij in. Dus wij werden dan samen met hem begraven door de doop, tot in de dood. Opdat, net zoals Christus opgewekt werd uit de doden door de heerlijkheid van de Vader, zo ook wij in nieuwheid van leven zouden wandelen. Dus hij stierf, wij stierven met hem. Hij werd begraven, wij werden met hem begraven. Hij werd opgewekt, wij werden samen met hem opgewekt. En waarom? Nou, om straks ook op te staan of veranderd te worden. Maar ook om nu al, zo ook wij in nieuwheid van leven zouden wandelen. Wij zouden dat nieuwe leven zoals God ons rekent, met de opgewekte Christus zouden we nu al leven. Dus wij nemen alvast een voorschot op wat we straks ten volle zullen ontvangen, voelen, ervaren enzovoorts. Want wij weten dat, want we zijn niet meer onwetend, want Paulus leert ons die dingen. Hij maakt dat ons bekend. Want, nou, dan maakt hij weer een vergelijking. Want indien wij samen één plant zijn geworden. Wij zijn, eigenlijk staat er zoiets als samengegroeid, dus vergroeid. Eén organisme met hem. Eén lichaam noemt hij dat op andere plaatsen. Eén lichaam met hem. Maar zijn identiteit is de onze. Indien wij samen één plant zijn geworden in de gelijkenis van zijn dood, dan zullen wij het ook zijn in zijn opstanding. Ja, maar we wandelen nu al in nieuwheid van leven, want we weten, we hebben dat nieuwe leven ontvangen in hem. Dit wetende, daar is hij weer. Dit wetende dat onze oude mens meegekruisigd werd. Ook weer dat mede, samen. We werden dus ook samen met hem gekruisigd. Opdat het lichaam van de zonde teniet gedaan zal worden. Ons lichaam is met betrekking tot de zonde teniet gedaan. Vernietigd. Bestaat niet meer. Dat is achter ons, dat is dood. Voelen wij dat? Nee, dan zou ik mijn zoon zeggen, ja, boeien. Voelen we het? Nee, dat voelen we misschien niet, of soms wel misschien en soms niet. Maar daar gaat het niet om, dat we zouden dat weten. En dus ook zo rekenen, maar daar kom ik zo op. Dit wetende dat onze oude mens meegekruisigd werd, met Christus dus, opdat het lichaam van de zonde, dus met betrekking tot de zonde, teniet gedaan zal worden. En wij geen slaaf meer van de zonde zouden zijn.
Daar zat voor.
Ja, voor, van. Zei ik van?
Ja, jij zei van.
Oké. Okay. Daar komen we ook nog op, maar hier staat dan voor. Wij zouden geen slaaf meer voor de zonde zijn. Ik weet niet of er heel veel verschil is, maar de zonde wordt straks. In Romeinen 6 wordt de zonde ook echt voorgesteld als een heer die slaven heeft. Dus, maar wij zijn geen slaven meer, geen lijfeigenen. Wij zitten niet meer aan die zonde vast. En dat zouden we weten en zo rekenen. Want wie sterft, is gerechtvaardigd van de zonde. Ja. Een dode kan niet zondigen, een dode kan je niet aanspreken op zonde voor. Paulus zei al in Romeinen 5, toen wij nog zondaren waren, is Christus voor ons te zijn tijd gestorven, maar toen wij zondaren waren, dat is verleden tijd. De jure, hè, is dat. Ik weet niet of jullie die term wel eens gehoord hebben, maar de jure, juridisch, hè, zo rekent God, is dat, daar is mee afgerekend. En de facto, feitelijk, ja, ervaren wij nog zonde in ons lichaam, want we hebben een sterfelijk lichaam. Maar daar zouden we niet meer mee rekenen met wat we voelen of ervaren. Nee, we zouden rekenen zoals God rekent. En onze identiteit is in Christus. Wie sterft, nou, nu al. Wie sterft is gerechtvaardigd van de zonde. Indien wij samen met Christus stierven, dan geloven wij dat wij ook samen met hem zullen leven. Ja, het een is waar, dus is ook het ander waar. In onze identiteit, wij zijn één met Christus. Wetende dat Christus, die opgewekt wordt uit de doden, niet meer sterft. Hij heeft ook nog eens, hij is niet zo opgewekt als Lazarus, als de jongeling van Nain, noem ze maar op. Maar met onvergankelijk leven. Leven dat de dood achter zich heeft. En dus Christus die opgewekt wordt uit de doden, sterft niet meer. De dood is geen heer meer van hem. Die krijgt hem er niet meer onder. Nee, hij heeft dat achter zich en God heeft hem opgewekt uit de dood. Want dat hij stierf voor de zonde, stierf hij eens voor altijd. Maar wat zijn leven betreft, leeft hij voor God. Dan komen we in vers 11. Zo ook jullie. He, zoals hij, zo ook wij. He, dat zegt Paulus. Hij noemt de historische feiten met betrekking tot Christus. En hij zegt, nou, zo ook jullie. Want jullie identiteit is in hem. Zo ook jullie, reken jezelf doden te zijn voor de zonde. Wij zijn dood voor de zonde. Maar levenden voor God in Christus Jezus onze Heer. En we zijn één plant met hem. Onze identiteit ligt in hem. We zijn in Christus. Ja, en alles, hoe God heeft hem opgewekt uit de doden. En hoe God hem opgewekt heeft uit de doden. Zo ziet hij ons. En zo mogen wij en zo zouden wij dus ook rekenen. Zo ook jullie rekenen jezelf doden te zijn voor de zonde. Ja, het is gebaseerd op historische feiten. Wij zouden, nou ja, hoe vaak heb ik nu gelezen in dat afgelopen die 10 versen? Weten, of weten jullie dan niet, of zijn jullie onwetend? Voor mij een keer of 3, 4. Maar het is gebaseerd op historische feiten. We zouden zo weten en zo rekenen. Hij stierf, wij stierven met hem. Hij werd opgewekt, wij werden met hem opgewekt. Hij werd opgewekt en leeft, wij leven met hem. En daarom zouden we in dat nieuwe leven, in nieuwheid van leven wandelen. Ja, dood voor de zonde. Zo ook jullie reken jezelf doden te zijn voor de zonde. Ja, hoe doe je dat dan? Nou, dan doe je dus gewoon helemaal niets. Want een dode, die kan niet zondigen, die is niet meer. He, dus als de zonde dood is, ja, dan negeren we dat gewoon. Want dat speelt geen rol meer. Daar is mee afgerekend. Dat ligt achter ons. Voelen of ervaren we dat altijd zo? Daar wil ik het eigenlijk niet eens over hebben. Want we zouden weten en rekenen. En daar gaat het om. En niet wat we voelen of ervaren. Want dat is zo. Dat beweegt zo heen en weer. Hè? Daarom heet het ook emotions. Hè? Dat beweegt, de motion. En, ik heb niks tegen emoties. Want juist door deze dingen te weten, dat roept ook emoties op. Daar word je blij van. En sta je ook relaxed in het leven. Maar het verheugt, het verblijdt, het geeft energie. Dus dat doet ook iets met een mens. En dat is helemaal niet verkeerd, maar het zou niet de basis zijn waarop wij ja, waaruit wij leven. De basis is dat we weten en rekenen. En als we het anders voelen, als we het anders voelen, dan gaan we terug naar wat we weten en rekenen, want dan deugt ons gevoel niet. Leidend zou zijn wat God zegt. En wij zouden daar dat weten, wij zouden daarmee rekenen. En als we dat anders ervaren of anders voelen, ja, dan betekent het niet dat dit niet waar is. Dan betekent het dat ons gevoel ons even in de steek laat. Laat ik het maar zo zeggen. Zo ook jullie, reken jezelf doden te zijn voor de zonde, maar levenden voor God in Christus Jezus onze Heer. Laat dan de zonde niet heersen in jullie sterfelijk lichaam, om aan haar begeerten te gehoorzamen. Ja, wij zijn nog in een sterfelijk lichaam. En Romeinen 5 zei dat de dood tot alle mensen doorgaat, waarop allen zondigden. Dus zolang wij in een sterfelijk lichaam zijn, is de zonde er nog. Maar we zouden daar niet mee rekenen. Dat zou ons niet beheersen. Laat de zonde dus niet heersen in jullie sterfelijk lichaam. Overigens is dit woord heersen, dat is eigenlijk, heeft het met, dat, als ik daar, als ik in de interlineair nu zou zijn en ik zou erop klikken, dan zou er staan dat woord is opgebouwd uit koning plus zijn. Dus letterlijk is het zoiets als koning zijn of als koning heersen. Maar laat de zonde dus niet als koning heersen, niet de baas zijn, niet heersen in jullie sterfelijk lichaam, om aan haar begeerte te gehoorzamen. Wij zijn in een sterfelijk lichaam, maar God rekent ons als opgewekt met Christus, levend voor hem. Hij rekent ons als levend voor God, net als Christus levend voor God is. Dus eenmaal gestorven en dat hij leeft, leeft hij voor God. Nou, wij gaan dat ook aan den lijve ondervinden. Dat duurt niet zo lang meer, vermoed ik. We worden of, als wij op dat moment niet meer leven, worden de doden in Christus opgewekt. Of wij worden als levend overgeblevenen veranderd. Maar dat wachten we niet af. Want dat was, wat was het? Vers 4 geloof ik. Wij wandelen nu al in nieuwheid van leven. Wij wandelen nu al uit wat we weten dat we straks ten volle zullen ontvangen. Presenteer ook niet jullie leden als wapens van de onrechtvaardigheid voor de zonde. Ja, dat woord presenteer. In de Statenvertaling staat stelt. Het heeft ook iets te maken met stellen. Want dat eerste deel van het woord is para. Dat betekent geloof ik naast. Hè? Naast en staan. Zo is dat woord opgebouwd. Dus iets neerzetten. Presenteren. Stellen is ook wat mij betreft een prima vertaling. Maar presenteer, zet niet jullie leden neer als wapens van de onrechtvaardigheid voor de zonde. Ja, wapens of werktuigen, instrumenten. Maar het gaat hier over onze leden, hè, onze lichaamsdelen. Maar dat woord wapens, dat veronderstelt wel strijd. We komen dat wel vaker tegen in de brieven van Paulus. En die strijd is natuurlijk dat wij nog in een sterfelijk lichaam zijn, waar Paulus het over had, met de werking van de zonde en allerlei begeerten. Maar daar gaat hoofdstuk 7 met name over, dus daar komen we nog op. Maar dit is, als je het mij vraagt, echt de strijd tussen voelen, ervaren en weten en rekenen. Want wij zouden anders rekenen dan dat wij voelen. Nou, dat kan wat strijd opleveren. Dus presenteer jullie leden, jullie lichaamsdelen. Hè, leden en delen, dat is een anagram. Heet dat geloof ik. Toch? Ja. Als wapens van de onrechtvaardigheid voor de zonde. Maar presenteer jezelf aan de God als levenden uit de doden en jullie leden als wapens van de rechtvaardigheid voor de God.
Je ziet niet precies welk geluidje je erbij moet maken. Hopla.
Hopla. Oh, het Griekse woord, ja. Ja, nou kennen wij heel wat Grieks, maar deze had ik nog niet gemaakt. Ja, maar het is necron, hè, doden, dat kennen we ook wel. Dus, maar presenteer, zet, hè, neerzetten, zet. Presenteerde niet jullie leden als wapens van de onrechtvaardigheid voor de zonde. Dus hè, onze handel en wandel in dienst stellen van de zonde. Nee, want dat is een gepasseerd station. Wij zouden onszelf rekenen als doden voor de zonde. Dus presenteer jezelf aan de God als levenden uit de doden. Want we leven voor hem, zo rekent hij ons. En jullie leden dus als wapens van de rechtvaardigheid. Voor God, voor de God. Ja, ik had natuurlijk allerlei lichaamsdelen kunnen noemen. Oren, ogen, neus, mond, armen, benen. Nou ja, noem het maar op. Maar dit zijn dan, je kan het ook vertalen naar lichaamsfuncties. Hè? Ons horen, zien, denken, wandelen. Dat zouden we stellen, presenteren, neerzetten als wapens van de rechtvaardigheid voor God. Ja, ik zat dit voor te bereiden. Ik denk bij sommige versen, ja, wat moet ik er nou over zeggen?
Het spreekt voor zich.
Ja, het spreekt voor zich. Maar kijk, ja, dat heb ik ook al eens eerder gezegd, geloof ik. Men zegt dan vaak van, ja, de praktische toepassing van de Romeinenbrief begint in hoofdstuk 12. Nou, dan heb je hoofdstuk 6 geloof ik overgeslagen, denk ik dan. Want het gaat over wandel, over jezelf presenteren en je lichaamsdelen, of je lichaam in dienst stellen van de rechtvaardigheid. Nou, hoe praktisch is dat? Maar het begint allemaal bij weten en rekenen. En daarbij telt maar één ding. We zouden weten wie hij is. Wie is Christus? Hij is degene die gestorven, begraven, opgewekt is, door God verhoogd aan zijn rechterhand. En God rekent ons in hem. Zijn positie is de onze, nu en straks. Dit gaat over het nu. Maar over het straks, nou, daar hebben we het ook nog wel over in Romeinen 8 bijvoorbeeld. Want dat, ja, dat is geweldig. Wij gaan delen in alle beloften die aan de Christus, aan de Messias gedaan zijn. Daar gaan wij in delen. Dat is sowieso adembenemend. En ja, daar schieten woorden tekort voor. Maar de woorden die wij erover hebben, ja, daar moeten we het natuurlijk over gaan hebben. Maar eerst nog even verder in Romeinen 6. Nou ja, de praktische toepassing die begint in Romeinen 12. Hè. Zo vangt Romeinen 12 aan. Ik moedig jullie dan aan, broeders, door de barmhartigheden van God, dat jullie je lichamen, dus hier gaat het niet over lichaamsdelen, maar pakt Paulus in één keer het gehele lichaam, dat jullie je lichamen presenteren, neerzetten als een levend, want wij zijn opgewekt met hem en wij zouden dus wandelen in nieuwheid van leven, dat jullie je lichamen presenteren als een levend, heilig, dat betekent apart gezet en toegewijd aan hem. En welgevallig offer voor de God. Jullie logische dienst. En zoals hij stierf als het lam van God. Hij stierf, hè, op de slagbank op Golgotha. Maar God wekte hem op. En daar zijn al die offers in het Oude Testament, waarin offerdieren geofferd werden. De slachting vond plaats, ook van dat offerdier, op een slagbank of naast het altaar. Maar het werd verhoogd op het altaar. En vandaar, dat is een beeld van de opstanding. En van daaruit steeg het op. Lezen we dan bij herhaling in het Oude Testament als een lieflijke reuk voor de Heer, voor Jahwe. Dus daar zijn die offers een beeld van. Maar van de Heer Jezus Christus. En Paulus zegt, ik moedig jullie dan aan, broeders, in verband met al het voorgaande, dus de eerste elf hoofdstukken, dat jullie door de barmhartigheden van God, dat jullie je lichamen presenteren als een levend, heilig en welgevallig offer voor God. Dat is jullie logische dienst, zegt hij. Dus ja, ook wat je in Romeinen 6 leest, dat wij gedoopt zijn in Christus Jezus, vereenzelvigd met hem, eengemaakt met hem, één plant geworden met hem. Als dat zo is, dan is jullie dan is het logische gevolg, jullie logische dienst, dat je dus ook je lichaam, dat God rekent als levend, heilig en welgevallig, in dienst stelt van hem. Dus presenteer jezelf aan de God als levenden uit de doden en jullie leden als wapens van de rechtvaardigheid voor de God. Niet meer voor de zonde, want wij zijn voor de zonde zijn we doden. Want de zonde zal geen heer van jullie zijn. Nee. We zijn doden voor de zonde. Dus de zonde speelt geen rol meer. Dat negeren we. Kennen jullie dat? Ik heb ooit een collega gehad. Ik maakte een overstapje naar een andere werkgever. Dat heb ik wel vaker gedaan. Dus dat. Maar toen had ik een gozer die mij, zeg maar, opleidde. Die mij bekend maakte met de stappen van het management, zeg maar. En die zei altijd van alles, dat was dus ook een boekje geloof ik, een managementboekje. Alles wat je aandacht geeft, groeit. En dat is waar. Hè? Dat zie je bijvoorbeeld ook met kinderen. Hè? Als je kleine kinderen hebt, die vallen nogal eens. En dan heb je van die ouders die geven het geen aandacht als het kind valt. Of die zeggen van, joh, kom op, opstaan. Maar je hebt ook huizen. Nou, en het eerste wat het kind dan gaat doen, die gaat huilen. Want wat je aandacht geeft, dat groeit. En als je gewoon zegt van, joh, kom op, opstaan, dan valt het meestal wel mee. Als je er wat minder aandacht aan geeft. Dan moet ik er natuurlijk gelijk bij zeggen, maar dat weten jullie allemaal, dat ik ook een vader ben. Als ik zie dat mijn kind echt pijn heeft, dan doen we wel even de knuffel en zo. Dan geven we dat ook aandacht. Maar dat is met de zonde ook zo. Als je het aandacht geeft, dan groeit het. Dat is eigenlijk wat hier staat. De zonde zal geen heer van jullie zijn, want jullie zijn niet onder de wet, of onder wet, maar onder genade. En genade is sowieso altijd overvloedig. Dus dat maakt ook dat de zonde volledig, de kracht van de zonde uitgeschakeld wordt. En dat we daar niet meer mee rekenen. Want wij leven onder genade. Maar onder wet is de vraag, mag het wel of mag het niet? En wat ben je dan aan het doen? Nou, dan ben je aan het afvragen, is het zonde of is het geen zonde? En dan word je dus beheerst door zonde. En dat is ook wat Paulus hier zegt. De zonde zal geen heer van jullie zijn, want jullie zijn niet onder de wet, maar onder de genade. Dit is natuurlijk een hele onorthodoxe uitspraak van Paulus, waar waarschijnlijk op deze ochtend niet zoveel over gepreekt zal worden. Maar wat hier Paulus zegt hier gewoon, dat als je onder de wet leeft, of onder wet, wat voor wet dan ook, dan word je beheerst door zonde. Want je bent continu aan het afvragen, ik doe nu iets, of ik wil iets doen, of weet ik veel wat. Mag dat of mag dat niet? En wat je dan ook gaat doen, daar gaat hoofdstuk 7 ook over, dat de wet juist de zonde prikkelt en activeert. En dus moet je ook gaan strijden tegen de zonde. En geef je dus weer aandacht, dus groeit het nog meer. Dat is echt een vicieuze cirkel. Maar misschien mag ik er niet om lachen, maar...
Nou, ik vind van wel.
Jij vindt van wel, nou dan lach ik erom. Nee, Paulus die lacht er ook om, want die eindigt hoofdstuk 7 van... Ik ellendig mens, wie zal mij verlossen uit dit lichaam des doods? Genade, zegt hij dan. He, want dat overroelt de zonde altijd. De strijden tegen de zonde is beheerst worden door de zonde. Vandaar dat de schrift ook niet oproept om te strijden tegen de zonde, maar jezelf te rekenen als doden voor die zonde. En ja, wat doe je met een dode? Even grof gezegd, zand erover. Ja. Bestaat niet meer.
Precies.
Begraven. Dood en begraven, ja.
Over
de overheden
nog een paar keer, maar dat ligt.
Dit wordt allemaal opgenomen.
Ik heb het nou over konijntjes,
hè. Oké. Okay. Wat dan? Ja, dit is ook zo. Dit is er ook zo in. Zullen we dan zondigen omdat wij niet onder wet, maar onder genade zijn? Volstrekt niet. Mogen het niet gebeuren. Dat zij verre. Kijk, zouden we dan gaan zondigen omdat het mag, dus doen we dat. Nou, dan ben je dus weer, als je zegt van ik zondig want het mag, dan leef je alsnog onder wet. Want je doet iets omdat het mag. Of je doet iets niet omdat het niet mag. Maar dit lijkt op die vraag die hij in vers 1 stelt. Hè. Zullen wij blijven in de zonde opdat de genade toeneemt? Het idee is hetzelfde. Hè. Zullen wij zondigen? Zullen wij blijven in de zonde? Alleen het motief is anders. Hè. Omdat wij niet onder wet zijn. Of in vers 1, opdat de genade dan toeneemt. Maar het uitgangspunt is ongeveer hetzelfde. Alleen het is allebei beredeneerd, dat zei ik net ook al, vanuit een verkeerd uitgangspunt. En dat zegt Paulus ook. Wat dan? Zullen wij zondigen omdat wij niet onder wet, voor mij part onder de wet, maar onder genade zijn? Nou, absoluut niet dus. Want wij zijn doden voor de zonde. Dus ja, zouden wij dan zondigen omdat wij niet onder de wet zijn, maar onder genade? Nee, wij zijn doden voor de zonde en levend voor God. En we leven juist uit genade, in nieuwheid van leven. Dus ja, gaan we dan zondigen omdat het mag? Ja, nee, wij zijn doden voor de zonde, dus... We zouden daar niet in blijven, maar wandelen in nieuwheid van leven. Ja, dat is een hele lange zin, die heb ik toch maar niet in stukken geknipt. Maar weten jullie niet, daar is hij dus weer, weten, gaat weer om weten, rekenen, weten. Weten jullie niet dat aan wie jullie jezelf presenteren, als slaven tot gehoorzaamheid, jullie slaven zijn voor wie jullie gehoorzamen. Ofwel van zonde, hè, oftewel je bent een slaaf van zonde tot in de dood, of je bent een slaaf van gehoorzaamheid tot in rechtvaardigheid. Er zijn twee smaken, zegt Paulus, en we zijn hoe dan ook slaven. Zo worden we geboren, want we worden geboren als stervelingen en dus gaan we dood. En omdat we stervelingen zijn, zijn we zondaren. Dus dat is onontkoombaar, maar daar ging hoofdstuk 5 over, hè, Adam. Dat is wat we in Adam hebben ontvangen, om het zo te zeggen. Dat is natuurlijk maar de helft van het verhaal. Maar we zijn hoe dan ook slaven. Dus als je geboren in het vlees, hè, sterfelijk, slaven van zonde tot in de dood, zegt Paulus hier. En ja, nu we in geest zijn, slaven van gehoorzaamheid tot in rechtvaardigheid. Maar dat betekent ook meteen dat als we het één zijn, slaven van gehoorzaamheid tot in rechtvaardigheid, dan zijn we het ander dus niet meer, hè? Want je kunt geen twee heren dienen, zegt... Voor mij heb ik dat vers ook nog ergens in de dia staan. Je kunt geen twee heren dienen, zegt Matthäus is het, geloof ik. Maar letterlijk staat daar, je kunt niet van twee heren slaaf zijn. Weten jullie niet dat aan wie jullie jezelf presenteren? Dit is dus ook een, hoe zou ik dat zeggen? In goed Nederlands, een mindset. Dat is geen Nederlands, hè?
Gedachtepatroon.
Een state of mind. Een gedachtepatroon, dat is een goeie. Maar dat is ook, het gaat over weten. Dus over denken, over weten, over... dus in die zin ook... Ik aarzel een beetje om dat woord te noemen, maar een keuze maken. Jezelf, dat is een beetje besmet. Dat is een beetje besmet woord wellicht. Hè? Maar Paulus heeft het niet voor niks over jezelf presenteren. Hè? En wat ik net aanhaalde uit de Romeinen 12. Dat jullie je... Ik moedig jullie dan aan, broeders. Dat jullie je lichamen presenteren, stellen tot een levend, heilig, Gode welgevallig offer. Dus het gaat ook over een mindset. Dat is waar je mind op zet. Je weet dat, dus daar handel je uit. Je wandelt uit wat je weet. En dus presenteer jezelf als slaven van de gehoorzaamheid tot in rechtvaardigheid. Weten jullie niet dat? Ik zal hem nog een keer lezen. Weten jullie niet dat aan wie jullie zelf presenteren als slaven tot gehoorzaamheid? Jullie slaven zijn voor wie jullie gehoorzamen. Je bent of een slaaf van het een of een slaaf van het ander. En wil je van het een af? Presenteer dan jezelf als slaaf van het ander. Want een mens kan niet van twee heren slaaf zijn. Ofwel van zonde. En waar eindigt dat? Doel missen, het eindigt tot in de dood. Dat is, dus het levert niets op, om het even anders te zeggen. Maar of van gehoorzaamheid, dus een slaaf van gehoorzaamheid, tot in de rechtvaardigheid. En, beide woorden, gehoorzaamheid en rechtvaardigheid, hebben natuurlijk met geloof te maken. God rekent geloof tot rechtvaardigheid en gehoor geven aan is ook vrijwel synoniem met geloven. Maar we vertrouwen op hem. Hij is onze Heer en hij heeft ons opgewekt met Christus. En daar leven wij uit en dus wandelen wij in nieuwheid van leven. maar dank aan God... Charis, heeft ook met genade te maken. Dank aan God dat jullie slaven waren van de zonde. In Romeinen 5 zei Paulus dat al. Hè? Toen wij nog zondaren waren, is Christus te zijner tijd voor goddelozen gestorven, zegt hij ook nog eens. En hier, dat toen wij nog zondaren waren, verleden tijd. En ook hier weer. Maar dank aan God dat jullie slaven waren van de zonde. Maar, dat nu heb ik dan ingevoegd, maar dat is natuurlijk het idee inmiddels. Maar nu van harte gehoorzamen het type onderwijs dat jullie werd overgeleverd. Zo vind je het niet in je vertaling terug, denk ik. Hoe staat het er? Het voorbeeld der leer, zegt de Statenvertaling. Maar het staat echt het Griekse woord, over Grieks gesproken. Rechtsonder, typon, hè, dus type. Type van onderwijs, type van didactiek. Komt ons woord didactiek weer vanaf. Dus dank aan God dat jullie waren slaven van de zonde, zegt Paulus tot zijn lezers. Maar nu, inmiddels... van harte gehoorzamen, hè, gehoor geven aan het type onderwijs dat jullie, werden overgeleverd. Nou, werd overgeleverd.
Staat beneden dat jullie werden overgeleverd aan.
Ja, dat zou ook nog kunnen. Dat, dat jullie werden overgeleverd aan het type onderwijs. Dat is wat passiever. Zo mag je het ook zeggen van mij. Ja.
Daar rekenen we nou niet meer mee.
Jullie werden overgeleverd aan dat type onderwijs. Maar de vraag is natuurlijk, wat is nou dat type van onderwijs? Dat type van onderwijs wat Paulus geeft, is dat wij één zijn met Christus. Dus dat wij één plant met hem zijn en dat zijn dood, dat wij, dat toen hij stierf, wij met hem stierven, dat toen hij werd begraven, wij met hem begraven werden, dat toen hij opgewekt werd, wij met hem opgewekt werden. En dat wij nu dus in nieuwheid van leven wandelen. Dat wij waren zondaren en slaven van de zonde, maar het type onderwijs dat Paulus geeft is dat wij nu doden voor de zonde zijn, net als Christus eenmaal stierf, en dat wij één zijn met Christus en dus met hem zijn opgewekt. In hem gedoopt, wandelend in nieuwheid van leven, één plant met hem, enzovoorts, enzovoorts, had ik er eigenlijk bij moeten zeggen, want dat gaat nog verder dan dat Paulus hier bekend maakt. Ja, waar richt je je aandacht op? Anders gezegd, hoe reken je? En ja, wij zijn met hem gestorven, begraven, opgewekt en zelfs, maar dat is dan de Efezebrief, met hem gezet in de hemel. En ja, nogmaals, maar daar ga ik het dan wel uitgebreid over hebben als we Romeinen 8 bespreken. In Romeinen 8 staat dat God deze schepping gaat bevrijden van de slavernij van de vergankelijkheid. Dus deze hele schepping die vergankelijk is en slaaf is van die vergankelijkheid, daar onontkoombaar mee ja, aan vast zit, aan die vergankelijkheid. God gaat die schepping bevrijden en wie gaat hij daarvoor gebruiken? De Zoon van God en met hem de Zonen Gods. En die, zo noemt Paulus dat dan weer in Romeinen 8, de Zonen Gods. Maar dat zijn wij. Wij zijn één lichaam met hem. Dus wij delen in zijn positie en dat is nu verborgen in de hemel. Het leven is met Christus verborgen in God. Ons leven is met Christus verborgen in God. Maar straks, wanneer hij geopenbaard zal worden, in heerlijkheid, zullen wij met hem geopenbaard worden. En ja, alles wat aan hem beloofd is en wat hij gaat doen, en dat is het onderwerpen van en onderschikken en bevrijden, verzoenen van deze hele schepping, het besturen en het regeren van hemelen en aarde, dat zullen wij in delen. Dat is het type onderwijs van Paulus. Ja, en daar maakt hij hier een stukje van bekend. Maar dat is natuurlijk voortschrijdend. Hij maakt er steeds meer van bekend. En tot steeds grotere hoogten, om dat dan zomaar te zeggen. Maar wij delen dus in zijn positie. Wij zijn in Christus. Dat is het type onderwijs waar wij aan werden overgeleverd. Om het dan zo te zeggen. Hè? Maar ja, hij is gestorven en begraven. En dat hij stierf, stierf hij eenmaal voor de zonde. En dat hij leeft, leeft hij voor God. Nou, en wij dus in hem. En zo zouden we rekenen en dat zouden we weten. Daar zouden we dus aandacht aan geven. Nou ja, daarom komen we dus ook bij elkaar om daar met elkaar onze blik op te richten. Vrijgemaakt echter van de zonde, werden jullie slaaf gemaakt voor de rechtvaardigheid. He, dus, maar dank God dat jullie slaven waren van de zonde, maar nu van harte gehoorzamen, het type onderwijs dat jullie werden overgeleverd. Dus vrijgemaakt echter van de zonde, werden jullie slaaf gemaakt voor de rechtvaardigheid. Ook dat wij gerechtvaardigd zijn, is, ja, dat is onlosmakelijk. He, een slaaf is een lijfeigene. Nou, wij zijn, en dat is onontkoombaar. En zo zijn wij dus in die zin slaaf gemaakt voor de rechtvaardigheid. Zo zijn wij, ja, wij zijn gerechtvaardigd. En Romeinen 5 ging erover dat iedereen die in Christus rechtvaardiging van leven zal ontvangen. Maar dat is dus ook onontkoombaar. Nou, wij hebben dat nu al ontvangen. Dus ook bevrijd van zonde. Zoals een slaaf vrijgekocht werd. Een slaaf was een slaaf totdat hij of zij vrijgekocht werd. Maar wij zijn vrijgekocht. En dus zijn wij geen slaven meer van de zonde. Maar hij is onze Heer. En dus zijn we slaaf gemaakt voor hem en voor de rechtvaardigheid. Ja, onlosmakelijk en onveranderlijk gerechtvaardigd. Dat kan je ook niet ontnomen worden of zo. Want dat is namelijk ook iets dat niet afhangt van ons gedrag en van wie wij zijn. Dat is vastgelegd in Christus. God heeft dat zo gedaan en bepaald. Ja, het enige wat wij moeten doen is ermee rekenen en het weten. Menselijk zeg ik dit vanwege de zwakheid van jullie vlees. Paulus zegt, ja, sorry, ik ga nu een wat rare vergelijking maken. Met excuses voor de vergelijking dus. Ik spreek op menselijke wijze vanwege jullie zwakheid. Hè. Ik ga wat rare vergelijking maken vanwege... Ja, anders begrijpen jullie het misschien niet, zegt Paulus. Dat zeg ik natuurlijk niet tegen jullie, maar dat is wat Paulus hier schrijft. Menselijk zeg ik dit, vanwege de zwakheid van jullie vlees. Want Paulus gaat hier een vergelijking maken tussen verslaving aan zonde en wetteloosheid en slaaf zijn van... Of aan rechtvaardigheid en heiliging. Nou, laat ik het maar gewoon lezen. Menselijk zeg ik dit vanwege de zwakheid van jullie vlees. Want net zoals jullie je leden presenteerden, verslaafd aan de onreinheid en de wetteloosheid tot in de wetteloosheid. Dat heet zoiets als progressieve wetteloosheid. Hè? Van verslaafd aan, net ging het over slaaf van zonde hier, verslaafd aan onreinheid en wetteloosheid tot in wetteloosheid. Dus niet verslaafd aan de onreinheid en de wetteloosheid, maar ook nog eens tot in wetteloosheid, dus van kwaad tot ergere, zeg maar. Zo, nou daar kom ik zo op. maar onreinheid, dat woord... Dat betekent dus datgene wat niet verheven is. Niet verheffend. Dat woord is opgebouwd uit... Dat heeft in ieder geval met iets met niet geheven of verheven te maken. Plat, zouden wij wellicht zeggen. Laag bij de grond, enzovoort. Dat dus we, net zoals jullie je leden presenteerden, jullie lichaamsdelen presenteerden als slaaf of verslaafd. In een slavenpositie, zegt de interlineair, slavend of zo, dat staat er letterlijk. Verslaafd aan de onreinheid, voor de onreinheid en voor de wetteloosheid, tot in wetteloosheid. En wetteloosheid, dat is trouwens ook nog, dat is trouwens, ik weet niet of... Ik dat zeggen leuk over zo'n woord, maar dat wij kennen dat woord, dat anomian, daar is ons woord norm van afgeleid. Dus het gaat over zonder norm, normeloos. Dan heb je dus geen richting in je leven. Hè, wanneer er geen norm is, wanneer de dingen normeloos zijn. Gaat hij niet, Want dat woord wetteloosheid, dat heeft wellicht weer dat idee van toch onder de wet leven. Nou, daar gaat het niet over. Het gaat erover als je God niet kent, dan zijn de dingen dus, die hebben geen inhoud. Die zijn niet verheven, niet verheffend en je hebt dan ook geen norm. Maar als je God wel kent, krijgt alles inhoud. Denk bijvoorbeeld aan de seksualiteit. Dat is vaak dan het eerste waar het ook in de schrift over gaat. Hè, als het over zonde gaat. Maar we weten allemaal wat. Daar gaat Romeinen 1 over. Dus daar hebben we het over gehad. Wat platte en niet verheven seks is. Maar wanneer je God kent. En weet wat de seksualiteit uitbeeldt. Ja, dan krijgt dat een geweldige inhoud en is ze dus wel verheven. En dat geeft ook een norm, dat geeft richting in het leven. Hem kennen, want dan weet je dingen, dan kun je rekenen. Nou, Paulus zegt, wijst terug op het verleden en hij zegt, net zoals jullie je leden presenteerden, verslaafd aan de onreinheid en de wetteloosheid tot in de wetteloosheid. Zo presenteer nu jullie leden, verslaafd tussen aanhalingstekens, want Paulus zei sorry voor de vergelijking. Hè, vanwege de zwakheid van jullie vlees, op menselijke wijze zeg ik dit. Zo presenteer nu jullie leden, verslaafd aan de rechtvaardigheid tot in heiliging. Ja, want wanneer je verslaafd bent, dan zit je ergens aan vast. Onlosmakelijk en onontkoombaar. Je bent dan slaaf van. En wij zijn dus onlosmakelijk en onontkoombaar verbonden aan de rechtvaardigheid. En waar eindigt dat, om het dan zo te zeggen? Nou, dat gaat tot in heiliging. God heeft ons apart gezet, geheiligd en hij heiligt ons dus ook. Heiliging is een is niet alleen een daad dat hij ons apart heeft gezet, maar hij heiligt ons ook, hij reinigt ons, hij zet ons apart, hij wijdt ons toe aan hem. Dus wij zouden daarmee rekenen en ons lichaam dus ook stellen als een levend, heilig en welgevallig offer voor hem. Dat is onze logische dienst. Dus wat wij doen, hoe wij handelen en wandelen, dat mag allemaal in dienst staan van hem. En daarmee krijgt het inhoud. Daarmee is het wel verheven en met norm en heb je richting in het leven. Dat is toch geweldig als je zo mag leven? Dan krijgt alles inhoud. Dan heb je weet van de dingen. Dan voor mij part zit je dan zit je aan de maaltijd met elkaar en dan weet je, dit is een uitbeelding van het lichaam van Christus als er een brood op tafel ligt. Of je heft met elkaar een glas wijn en dan zeg je, ja, legaïm op het leven, want die wijn is een uitbeelding van dat nieuwe leven dat we hebben ontvangen. Nou, zo kan ik nog 1000 voorbeelden noemen, want maar alles heeft inhoud. En laat ik daar dan meteen bij zeggen dat de helft ons nog niet is aangezegd. Want wat weten wij nou eigenlijk? Hè? Van de dingen, van de schepping. Maar alles heeft betekenis, alles heeft inhoud. En zoals die koningin van Sheba zei toen ze bij Salomo kwam, zo zullen wij straks bij de zoon van David verschijnen. En dan zullen we echt zeggen, nou, de helft was ons nog niet aangezegd. Maar toch, hè, met dat kleine stukje, ja, daar kunnen we al zo anders mee in het leven staan dan wanneer we die norm niet hebben, wanneer we hem niet kennen. Maar Paulus maakt hier dus de vergelijking. Hij zegt menselijk zeg ik dit vanwege de zwakheid van jullie vlees. Net zoals jullie je leden presenteerden verslaafd aan de onreinheid en de wetteloosheid, tot in wetteloosheid, zo presenteer nu jullie leden als slaven verslaafd, tussen aanhalingstekens, aan de rechtvaardigheid, tot in heiliging. En dat noemt hij hier verslaafd, maar dat is natuurlijk in de praktijk volmaakte bevrijding en vrijheid. Daarom zegt hij, ja, sorry voor de vergelijking, menselijk zeg ik dit, vanwege de zwakheid van jullie vlees. Want dit begrijpen jullie in ieder geval, wat verslaving is. Want dat hebben jullie meegemaakt en aan de lijve ondervonden. Maar dat is verleden tijd, dat is achter ons, wij zijn doden voor de zonde. Dus wij wandelen nu in nieuwheid van leven. En we zouden onze lichaamsdelen, onze leden dan ook stellen als wapens van de rechtvaardigheid. En nu dus als slaven aan de rechtvaardigheid tot in heiliging. Ja, Paulus gaat niet echt snel. Hè? Hij herhaalt het ook nog maar eens. Ook menselijk vanwege de zwakheid van ons, zullen we maar zeggen. Want toen jullie slaven waren van de zonde, waren jullie vrij van de rechtvaardigheid. Ja. Kijk, je bent een slaaf van de zonde, dus ben je dus geen slaaf, zoals hij die vergelijking hiervoor maakte, van de rechtvaardigheid. Want niemand kan van of voor twee heren slaaf zijn. Volgens mij staat er in Matthäus 6 zoiets achter. Hij zal de een haten en de ander lief hebben. En dan wordt dat uitgelegd. Hij zal de een hoog achten en de ander min achten. Kijk, ik had net al even over mijn arbeidsverleden, maar ik heb ook wel eens zo'n, zelfs dat heb ik wel eens gehad, dat ik binnen hetzelfde bedrijf twee contracten had. Dus dat ik, en ik gaf een beetje leiding aan de afdeling en ik was met een project bezig. Maar dan zit je toch vaak in een spagaat, hè? Met het indelen van je tijd en je energie en je aandacht. Van ja, bij allebei had ik natuurlijk een... het waren twee vrouwen, maar maar een leidinggevende, dus een heer om het zo te zeggen. Iemand die wat van je wil. En dan krijg je botsende belangen, dus dat werkt niet. Dus je kunt niet voor twee heren slaaf zijn. Niemand kan twee heren dienen. Dus je bent of een slaaf van de zonde, of, slaaf van de rechtvaardigheid. Want toen jullie slaven waren van de zonde, waren jullie vrij van de rechtvaardigheid, zegt Paulus. Wat voor vrucht, ook tussen aanhalingstekens natuurlijk, wat voor vrucht hadden jullie toen? Nou, dingen waarover jullie je nu schamen. Ja, wat voor vrucht heb je als slaaf van de zonde? Nou, we weten, het was van zonde tot in de dood, lazen we al. Dus wat is de vrucht? Nou, dingen waarover jullie je nu schamen. Want het einde daarvan, of het einddoel, het Griekse telos, het einde is dood. Want het mist elk doel. Dat is de dood ook, hè? Het eindigt nergens. Dus als dat het leven is, slaaf van de zonde, ja, waar eindigt het? Ja, nou, in de dood. Ja. Paulus zet hier natuurlijk ook een contrast neer. Hè? Dat is natuurlijk, als je dit op je in laat merken, de positie van de mens in zichzelf is inktzwart. Want toen jullie slaven waren van de zonde, waren jullie vrij van de rechtvaardigheid. Wat voor vrucht hadden jullie toen? Dingen waarover jullie je nu schamen. Ja, want je weet nu wel beter. Want het einddoel, zeggen andere vertalingen, telos, Griekse telos. Het einde daarvan is de dood. Nu echter, maar nu, hè, dat zegt Paulus ook wel vaker in zijn brieven. Dat zijn altijd van die omwentelingen. Ik herinner me die uit, weet jullie die nog? Uit Romeinen 3 vers 21. Dat is nog niet zo lang geleden, maar daar schetst Paulus ook de positie van de mens. Er is niemand die goed doet, ook niet tot één toe. Alle zijn ze afgeweken. Er is niemand rechtvaardig. Een keel is een geopend graf. Enzovoorts, enzovoort. En dan zegt hij, daarom zal uit de werken de wet geen vlees gerechtvaardigd worden. En dan is het volgende vers. Maar nu, totale ommekeer, is de rechtvaardigheid van God geopenbaard. Zonder de wet, enzovoorts, enzovoort. En dan zegt hij, de rechtvaardigheid van God door het geloof van Jezus Christus. En allen hebben gezondigd, maar, zegt hij daar, allen worden onniet gerechtvaardigd in zijn genade. Dat is ook zo'n ommekeer. Daar wordt ook de positie van de mens geschilderd, inktzwart. Maar nu. En dat is hier ook. Maar nu echter, vrijgemaakt wordend van de zonde, maar tot slaaf gemaakt voor God, voor de God, hebben jullie je vrucht tot heiliging. Ja, dan heb je dus een leven dat vrucht draagt. Vrijgemaakt van zonde, bevrijd van zonde, als een slaaf die vrijgekocht wordt en dus bevrijd is. En tot slaaf gemaakt, onlosmakelijk, onontkoombaar, hem toebehorend. Zijn eigendom, hè, tot slaaf gemaakt voor de God. Dan hebben jullie je vrucht tot heiliging. Wanneer wij wandelen in nieuwheid van leven, en dat leven draagt vrucht. Ja, en dat zal ook blijken wanneer wij wanneer wij voor hem staan. Maar dat zijn weer andere brieven. Ik denk aan 2 Korinthe 5, waar dan staat: wij moeten allen geopenbaard worden voor het podium. De rechterstoel, zeggen de vertalingen dan. Voor het podium van Christus. Opdat we daar ontvangen wat door het lichaam geschied is. Presenteer jullie leden als wapens van de rechtvaardigheid. Nou, daar zal blijken en zal God ook belonen wat hij heeft gedaan door ons heen. En daar zal blijken wat de vrucht is van ons leven. En daarom mogen we nu als bevrijde mensen, als bevrijd van zonde en met de zonde achter ons, mogen wij wandelen in nieuwheid van leven. En dat is een apart gezet, toegewijd leven aan God. En dat heeft dat eindigt niet in dood, zoals Paulus, ik ga er bijna van stotteren, zoals Paulus in het voorgaande vers zei: het einde daarvan is dood. Nee, hier, jullie hebben je vrucht tot heiliging, tot in heiliging. En het einde is het Ionische eeuwige, het Ionische leven. We hebben nu al een leven dat hem toebehoort wordt, toebehoort. Ja, dat is het laatste vers, geloof ik, dus... oh nee. Ene laatste, dus ik ben er bijna, maar de stem begint ook wat te haperen. We hebben nu een leven dat vrucht draagt en aan hem toegewijd is. Dat is heiliging, apart gezet voor hem. Maar dat is niet alles. Het einde is dat Ionische, het leven van de toekomende Ionen. Maar die Ionen houden wel op, maar dat leven niet. Dus dat gaat nog veel verder en dat is het einde. Dat is echt het einde. Dat zeggen we toch ook? Ik ben naar een voorstelling geweest. Hoe was het nou? Het was echt het einde. In de zin van, ja, dat is echt goed. Nou, ons einde is Ionisch leven. Want de rantsoenen van de zonde zijn dood. Ja, als je nou een vertaling hebt, dan staat er echt iets heel anders. Daar staat: het loon van de zonde is de dood, geloof ik. Zoiets staat, of de bezoldiging in de Statenvertaling.
Want het loon dat de zonde geeft is de dood.
Ja, maar dat zou betekenen dat wij doodgaan omdat we zondaren zijn. Ja. Maar Romeinen 5 vers 12 zegt dat het precies andersom is. Mm-hmm. Wij zondigen omdat we stervelingen zijn. Ja. Dus dat staat hier niet. Kijk, wat hier staat, de rantsoenen van de zonde zijn dood. En we weten allemaal, denk ik, wat een rantsoen is. Allemaal, nou, ik ben niet meer in dienst geweest, maar dan ging je op, hoe heet dat? Bivak toch? Of veldtocht, weet ik veel. Bivak. Nou, daar kreeg je een rantsoen mee. Daar moest je dan mee zien te doen. Dat heb ik vroeger allemaal gehoord van mijn vader natuurlijk. En mijn broer en mijn oudere broer is nog in dienst geweest. Ja, maar daar kreeg je een rantsoen mee. Nou, en hier wordt ik haalde in het begin al even aan dat woord heersen, eigenlijk is als koning heersen. Maar hier wordt de zonde dus gepersonificeerd, zo heet dat, stijlfiguur, als een koning die zijn slaven, zijn onderdanen, rantsoenen verstrekt. Nou, en wat geeft hij? Wat geeft die koning? Nou ja, dat dood. Dus dat is nog minder dan niets. Dus de rantsoenen van de zonde, wat geeft de zonde? Waar eindigt dat? Ja, de rantsoenen van de zonde zijn dood. Of de dood, of het eindigt in dood, enzovoort. Waar de zonde als koning is, levert dat slechts dood op. Dood en verderf noemen wij dat, hè? Ja, en dat is de dood is verderf. Dood is vergankelijkheid, daar houdt het leven op. Ja, en als dat alles is, ja, dan is er dus al slechts dood en verderf. De rantsoenen van de zonde zijn dood. Maar de genadegave van God, dat wat hij geeft, ja, dat durf ik geen rantsoenen te noemen, want dat is geen rantsoen, dat is geen kleine vastgestelde hoeveelheid waar je het maar mee moet doen. Nee, dat is oneindig, want de genade is altijd overvloediger dan zonde en dan wat dan ook. Dus de genadegave, of het genade resultaat, charisma, genade resultaat, genade effect, genade gevolg, genade gave, dat wat Gods genade uitwerkt, de genadegave van God, is aionisch leven, dat leven, dat onvergankelijke leven, in Christus Jezus onze Heer. Dat is wat hij geeft en dat is waar wij ons op zouden richten, waar wij onze gedacht op mogen zetten, zoals Linda dat zei. Hè? Dat, wij zouden dat weten en wij zouden daarmee rekenen. Hè? Zoals hij leeft, zo leven wij. Zoals hij leeft voor God, zo leven wij ook voor God. In hem, want hij is onze Heer. Dat staat hier. Hè, dus het gaat hier elke keer over slaaf zijn en verslaving. En een slaaf heeft een Heer. Nou, wij zijn geen slaven meer van de zonde. Maar hij, Christus Jezus, hij is onze Heer. We behoren hem toe, we zijn zijn eigendom. En daarom mogen wij wandelen in dat nieuwe leven dat hij ons geeft. In Christus, de eersteling. Ja, onvergankelijk leven. Nou, daar moet ik het echt bij gaan laten, want het is de hoogste tijd. Dus hier zeg ik amen.